Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast. Je luistert naar het vijfluik als de oorlog voorbij is. Over de wederopbouw van Oekraïne. En dit is aflevering 2.
In de vorige aflevering hebben we wederopbouw geïntroduceerd en de contouren besproken. Wat is er anders aan korte termijnhulp dan aan lange termijnhulp? En is lange termijnhulp ook gelijk aan wederopbouw?
En in deze aflevering gaan we kijken naar de coördinatie van het herstel van Oekraïne en eventueel van die wederopbouw. Wie neemt het voortouw? Hoe gaat dit financieel geregeld worden? Wie wordt de penningmeester van Oekraïne? En welke voorbeelden uit het verleden kunnen wellicht als een les dienen voor Oekraïne in de toekomst?
Ja, onze gasten die ons hierbij gaan helpen en ons wegwijzen maken in deze materie. Matt Steinglass van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink, hij is vicepresident van de EBRD. En met hem, Jurgen, trappen we deze aflevering af. Jurgen, de EBRD. We kennen jullie organisatie ook wel als de Oost-Europa-Bank. Want na de val van de muur in de jaren 80-90 hebben jullie ontzettend veel bijgedragen aan de financiële structuur en stabiliteit in Centraal- en Oost-Europa. Hoe anders is jullie rol als het nu om Oekraïne gaat?
Het klopt. Wij zijn inderdaad na de val van de muur opgericht. En ik maak het misschien wat simplistischer dan het is. Maar de economieën van Centraal- en Oost-Europa gingen wij ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook met advies. Met als doel om de economieën meer, laten we zeggen, marktgericht te maken. Dus meer competitief. Wat dan, en dat was het idee, automatisch ook zou leiden tot meer democratie. Dus wat wij kennen van vroeger van Angela Merkel, wandelen door handel. Uh-huh. Dus het veranderen, veranderingen te stimuleren door handel met elkaar te drijven was ook voor ons van toepassing.
Ja.
Maar richting wederopbouw. Stel je voor, je hebt inderdaad een vredesakkoord en de vraag van wederopbouw ligt voor ons. Ik denk dat er een aantal belangrijke vragen zijn die moeten worden beantwoord. Niet pas als er een vredesakkoord ligt, maar al daarvoor. En inderdaad, een belangrijk vraagstuk zal de corporate governance zijn. Op militair gebied zien we dat de westerse wereld eigenlijk bijzonder goed met elkaar communiceert en ook coördineert. Maar de vraag is natuurlijk, gaat dat ook gelden in vredestijd en voor de wederopbouw? Dus coördinatie tussen de verschillende partijen, en dan heb ik het over de EU en Amerika, of tussen de G7-landen, of de coördinatie tussen de westerse wereld en Oekraïne. Coördinatie tussen de private sector en de publieke sector. Coördinatie tussen instellingen zoals de EBRD en de Wereldbank. Ga zo maar door. Dat is eigenlijk bijzonder belangrijk. En daar wordt nu ook al achter de schermen wordt daar al over nagedacht. Er zijn al vele groepen.
Waarom is het belangrijk dat die organisatie dit gaan doen, op zich nemen?
Nou ja, welke organisatie, dat maakt verder niet zo uit. Ik denk dat het vraagstuk is zo groot dat dit niet door één organisatie kan worden gedaan. Hè, want over de vraag hoeveel geld is er eigenlijk nodig. Nou ja, in een rapport, dat weten veel van de luisteraars misschien. Maar in een rapport van begin september heeft de Wereldbank geschat dat de totale kosten voor reconstructie en wederopbouw 349 miljard bedragen. En dat was in september. En we moeten niet ingaan over de juistheid van dat bedrag, maar dat was het bedrag dus eind augustus. En uiteraard is dat de laatste maanden verder gestegen.
Maar en als ik mag inbreken, dat waren eigenlijk alleen maar de schade tot 1 juni.
Met Steinglass.
Ja, sorry.
Even de introductie of even.
Ja, dat is wat ze konden meten op die moment. Dus ja,
en als de Oekraïnse premier zegt, we hebben 750 miljard euro nodig, ook dat is dan moeilijk te plaatsen. We weten het eigenlijk gewoon niet. Toch?
Ja, ik denk, bij die vergadering in Parijs heeft een andere verantwoordelijke, van ik meen de World Bank, gezegd dat die schade is misschien gestegen tot ergens in de richting van 600 miljard van die 350. Maar precies, niemand weet het precies.
Ja, Jurgen Richter.
Niemand weet het precies. En trouwens, helemaal in het begin van de oorlog werd er al eens een keer 750 miljard geroepen. Ook trouwens die 349 miljard. Ergens doet dat vermoeden dat dat een vrij precies getal is. Hè, want men zegt geen 350. Maar wat het bedrag ook is, het is duidelijk dat dit geld niet allemaal van de publieke sector kan komen. Want hoeveel fiscale ruimte hebben de rijke landen, heeft Nederland nog, na de financiële crisis, na COVID en nu de oorlog in Oekraïne. Dus hoe zit het eigenlijk met die publieke steun van de gewone burger in die landen? Hoe zit het met die publieke steun in Nederland als er een vrede komt? Dus dat is denk ik wel een belangrijk vraagstuk. De andere is natuurlijk ook, veel van de steun op dit moment is door financieringen. Dus een ander vraagstuk is de schuldenlast van Oekraïne. We zien op dit moment dat de private sector heeft ingestemd tot een opschorting van rentebetaling tot, ik geloof, eind volgend jaar. Wat ongeveer zo'n 6 miljard aan liquiditeit betekent. En dat ook de zogenaamde Parijs-crediteurenclub ditzelfde heeft toegezegd. Maar dit zijn natuurlijk korte termijn oplossingen. En afhankelijk van de grootte van de schuldenlast aan het eind van de oorlog moet er gewoon een lange termijn oplossing komen. En misschien ook kort als laatste. En ik weet dat we daar in een later blok uitvoeriger over praten. Maar ik wil toch ook hier het woord corruptie eigenlijk al noemen. Want als je het hebt over honderden miljarden, wat het bedrag ook is, dat richting Oekraïne gaat. Laten we niet vergeten dat Oekraïne het meest corrupte land in Europa was. Op één land na, en dat was natuurlijk Rusland. En men moet dus ook een afweging maken uiteindelijk tussen snelheid en zorgvuldigheid. En dat gaat een spagaat worden. Er zijn bijzonder snel nieuwe bruggen nodig, nieuwe huizen, scholen, maar hoe doe je dat in een land als Oekraïne? Want zelfs in een land als Nederland is dat al moeilijk. Dat heeft recent weer het kopen van de mondkapjes tijdens COVID laten zien.
Ja, ik heb een.
Dus dit zijn maar een aantal punten.
Ik heb een voorbeeld meegemaakt waarbij Oekraïne ook redelijk snel dingen moest gaan bouwen. Dat was in aanloop naar het EK voetbal in 2012. We weten allemaal, als er sportevenementen zijn, dan komt er nieuwe infrastructuur. Stadions, wegen, spoorlijnen, alles wordt vernieuwd, alles moet er mooi uitzien. En ook toen, want toen woonde ik in Kiev, ook toen heb ik helaas heel wat verhalen kunnen schrijven over dingen die net niet helemaal zijn gegaan zoals ze misschien zouden moeten gaan.
Ja, maar dat was onder Janukovic natuurlijk. Ja, heel aan zijn verhaal.
Deels met je eens, Matt, maar het is niet alleen corruptie. We komen straks ook te spreken over de-oligarchisatie. Oligarchen zijn er altijd.
Ja, dit is een ongelooflijk groot onderwerp. Iedereen met wie ik spreek in Oekraïne denkt dat er een grote verandering gaande is in de economie en de maatschappij. Dat is niet te betwisten. Veel mensen zeggen de oligarchen zijn kapot. Ze weten het nog niet eigenlijk. Maar dat betekent niet dat het land niet corrupt gaat zijn natuurlijk.
Zeker.
Ik denk alleen dat we ook de nadruk zouden moeten leggen op de ongelooflijke grote en sterke burgerbeweging tegen corruptie in Oekraïne, die een voorbeeld kan zijn voor andere landen. Het is helemaal waar, net als Jurgen zei, dat Oekraïne was misschien de meest corrupte land in Europa. Alhoewel ik ook een goede woord voor Moldova daarin zou gooien. Maar er is ook heel veel opgebouwd. En de revolutie die plaats heeft gevonden in 2014 was voornamelijk een revolutie tegen corruptie.
Ja.
Mag ik daar kort ook even wat aan toevoegen? Want je hebt het over de Euromaidan. Het is inderdaad zo dat sinds de nieuwe president, sinds president Zelensky aan de macht is, wij ook, ik heb jullie net verteld dat wij niet alleen dingen financieren, maar ook advies geven. Daaronder zijn veel projecten aan de corporate governance kant. Wij merken een zekere tractie. Wij zien dat al voor de oorlog Oekraïne die slag wilde maken naar een minder corrupt land.
Dus, dat is toch ook het geval van het EU's associatieakkoord al tijdens Poroshenko. Waardoor dit al een mechanisme in gang is gezet van minder corruptiebestrijding.
Ja, het handelsverdrag was natuurlijk inderdaad een belangrijk onderdeel. Maar dat, het komt natuurlijk vanuit binnen de society. En dat zien we dus ook, ook in de, bij de overheid.
Ja, terwijl tegelijkertijd zie je dat Transparency International, het kantoor in Kiev, nog begin van dit jaar, dat was wel voor de oorlog, heeft gezegd dat er echt geen vooruitgang is wat betreft Oekraïne op de corruptieperceptieindex. Hè. En zelf Transparency International in Kiev rankt Oekraïne ergens in de buurt van Swaziland, geloof ik, en Zambia.
We hebben geleerd dat die Transparency-ranglijst ook een perceptie-index is.
Ja, de Corruption dus Perception Index, inderdaad. Ja. Dus dat is januari 2022. Hè. En als ik de oorlog kan daar wel wat in veranderen. En ik vermoed ook wel dat de maatschappij wat dat betreft stappen voorwaarts zal maken. Maar wat je bij veel Oekraïense overheidsdienaren nu ziet, en af en toe hoor je Zelensky dat ook zeggen, is dat er eigenlijk nauwelijks meer corruptie in Oekraïne is. Ja, en daar schiet ze dan weer wat in door. En dan maak ik me wel wat meer zorgen. Want ik denk van ja, als je niet zeg maar jezelf in de spiegel gewoon aan kan kijken en een eerlijke en open oordeel kunt vellen over waar je als land staat met die corruptie. Dan vraag ik me weer af van ja, wat is de toekomst dan?
Ja, over corruptie
voor dat land.
Gaan we het volgende blok over hebben. Meneer Richtrinker, nog even terug naar u. Of Jurgen, sorry. Ja. Wie wordt die coördinator van die wederopbouw?
Nou, daar wordt nu hard over gesproken en ook over nagedacht. Ik persoonlijk denk dat de EU daar een hele belangrijke rol in heeft. Zeker ook omdat in principe Oekraïne natuurlijk ook zal toetreden tot de EU. Trouwens, dat is ook een hele belangrijke hefboom om een aantal dingen te bewerkstelligen. Ik hoorde net inderdaad, het is maar een perceptie-index, dat klopt. Maar ik heb altijd geleerd op de lagere school, perception is reality. Dus corruptie is wel degelijk aanwezig. En wat betreft de positie, het was nummer 122 van 180 landen. Dus dat is nou niet iets waar je trots op kan zijn.
Nee, en dat geld, wie gaat dat toezien dan? Als we het steeds over corruptie hebben en voorkomen dat het overal naar weg lekt.
Dus al die miljarden die naar Oekraïne gaan, bedoel je?
Ja. Ja, wie wordt de penningmeester?
Dat zal dus niet, maar dat zal dus niet via één organisatie kunnen. Dus we hebben het net al gehad over de grootte. Hè. We hebben het over honderden miljarden. Nou, nogmaals, het zal wat mij betreft niet allemaal komen van de publieke sector. Niet allemaal van donoren zoals de EU of Amerika. Dus daar zal ook een stuk van de private sector zijn. Ik denk als je het over budget support hebt. Ik denk dat daar de Wereldbank en het IMF hebben daar een bijzonder grote rol te spelen. Als je het dan hebt over het ondersteunen van de private sector, van ondernemingen. Daar zal bijvoorbeeld een EBRD een hele grote rol in kunnen en moeten spelen.
Mm-hmm. Mag ik een vraag stellen aan Jurgen eigenlijk? Want dat,
niet over corruptie hoor, daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja, nee, precies. Nee, het gaat eigenlijk over flexibiliteit van het organiseren van geldstromen. Want je hebt net opgemerkt dat de economie wordt harder getroffen dan verwacht. Dat betekent dat het budgettekort groter is dan verwacht. Dat betekent misschien dat de 18 miljard die Europa heeft beloofd en de soortgelijke sommen die Amerika hebben beloofd, zijn die voldoende om het budgettekort te dekken? En hoe zorg je ervoor dat je niet opeens meer geld moet uitgeven over 6 maanden, 10 maanden?
Ja, misschien daar 2 punten. Ten eerste weten we nog niet hoe lang deze oorlog duurt. Hè? Dus we hebben het nu over volgend jaar. Wie zegt dat eind volgend jaar het gedaan is? Dus die financieringsbehoeften, die kunnen misschien nog veel en veel groter zijn. Want velen gaan ook uit van in het Engels een prolonged war. Dan heb je het ook nog over verschillende landen hebben verschillende manieren om geld te geven. Als je kijkt naar Amerika of Noorwegen, zijn dat vooral giften geweest. Hè? Een echte donor dus verwacht niet dat geld terugkomt. De EU op dit moment heeft het nog veel over financieringen. En over financieringen, daar ga je natuurlijk vanuit dat een lening uiteindelijk terugkomt. Ik weet dat het op dit moment gebeurt met bijzonder goede condities. Maar ook daar uiteindelijk, afhankelijk van hoe groot die schuldenlast is en wanneer die oorlog ophoudt, zal er men zou tot een schuldenakkoord moeten komen.
Geert-Jan, je hebt die conferenties afgelopen je hebt conferenties gevolgd.
Afgelopen maanden, ja, een aantal.
Over het verleden, over de wederopbouw van Oekraïne. Kun je voorbeelden noemen van eerdere wederopbouw, van wie daar nam het voortouw?
Nou, ik denk dat op de conferentie in Parijs daar stappen bij zijn gezet. Maar met name ook bij de G7-top die in diezelfde periode plaatsvond. Dus medio december hebben we het over. Het lijkt erop dat de G7 en het IMF, Internationaal Monetair Fonds, het voortouw gaan nemen in die financiële coördinatie van Oekraïne. Dat was althans de indruk die in een statement van de G7 werd geschetst en ook werd bevestigd in Parijs. En natuurlijk heb je dan nog steeds een rol voor de EBRD. Je hebt een Europese investeringsbank. Je hebt ook de Europese Commissie natuurlijk, Europese Unie. Maar misschien kan meneer Richterink aangeven, Jurgen Richterink aangeven, of dit de juiste waarneming is. Dat de G7 en het IMF een soort kar willen trekken.
Nou, is interessant dat ik toch steeds weer meneer Richterink wordt genoemd. Dus,
ja, niet iedereen goed. Is vicepresident.
Kijk, bij al die conferenties in Berlijn of gisteren in Parijs of waar dan ook, wij zitten altijd aan tafel. Dus wij horen er niet. Wij zijn een van de partijen die ook een mening hebben. En ik denk dat het iets genuanceerder ligt dan de G7 en het IMF. Ik denk als je naar Brussel zou gaan en diezelfde vraag voorlegt, dan de EU zal wel degelijk een hele belangrijke rol spelen. Nog belangrijker, denk ik, dan in het algemeen de G7. En bijvoorbeeld gisteren werd er ook al genoemd, waar zit het mogelijke secretariaat? Daar is dan het idee, als je het secretariaat hebt, dan heb je misschien wat meer invloed. En dat zou wel eens richting Brussel, richting EU kunnen gaan.
Wat bedoel je daarmee, secretariaat? Waar ligt het secretariaat?
Nou ja, van de coördinatie van een body. Ja.
En Kiev en Oekraïne, die hoor ik dan niet in dit verhaal?
Ja, heel goed. Want er zullen dus twee coördinerende secretariaat komen. Dus eentje in de EU en op dit moment is dat zo. Hè. Dat kan natuurlijk nog veranderen. Maar de andere richting in Oekraïne. En dat zien we nu eigenlijk al in Oekraïne. Zien we daar eigenlijk al dat er meer noodzaak is tot coördinatie. Als wij dus spreken met een burgemeester van een stad. En die zegt, nou ja, voor ons is het erg belangrijk dat de watervoorziening wordt hersteld of de elektriciteit of wat dan ook. Maar zo kunnen natuurlijk vele burgemeesters dat zeggen. Dus wij zien al steeds meer coördinatie richting de centrale overheid. Dus president Zelensky. Want die kan natuurlijk veel beter inschatten wat is de globale prioriteit binnen het hele land. En niet per se voor een stad.
Mm-hmm. Wederom heel veel vragen. Wederom heel veel vragen die ik heb naar aanleiding van ook deze laatste opmerking. Omdat we het ook nog gaan hebben over decentralisatie bijvoorbeeld in Oekraïne. Wie heeft de macht? Wie kan wat beheren? Maar het tweede deel van dit vijfluik ronden we bij deze af, Floris.
Zeker. In het derde deel van dit vijfluik gaan we om met hardnekkige thema's. We hebben het al besproken, zo even al een tipje van de sluier opgelift. Corruptie en oligarchen. Bekende spoken van Oekraïne.
Aito.
Aka.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.